Open op deze tweede Paasdag Gods woord in de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Rome. We lezen eruit Romeinen 4, vanaf vers 13 tot en met vers 25.
Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de gerechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast, zij al de zaden niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem, aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was. Alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat zijn moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.
Tweede Paasdag gemeente wil ik vanmorgen met u stilstaan en vanuit Gods woord ook laten zien wat de troost van Pasen mag zijn. En de woorden die vanmorgen centraal staan zijn de woorden van Romeinen 4 vers 25. Waar Paulus eigenlijk zijn betoog afrondt met de woorden welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus Romeinen 4 vers 25 is de tekst voor de prediking vanmorgen. De grondslag van onze rechtvaardiging, dat is het thema van de prediking. De grondslagen van onze rechtvaardiging. Dat is allereerst het woord overleveren. In de tweede plaats het woord opwekken. En in de derde plaats het woord rechtvaardigen. U ziet die woorden ook gewoon in onze tekst. Overgeleverd om onze zonde. Overleveren. Opgewekt. Opwekken. Om onze rechtvaardigmaking. Rechtvaardigen. Dus overleveren, opwekken, rechtvaardigen zijn de drie lijnen van morgen in de prediking. Stemde ons gemeente tot grote dankbaarheid dat enkele weken geleden we de catechisaties weer konden hervatten en we onze jongeren weer mogen ontmoeten. Deze week en volgende week hopen we nog hen te ontmoeten in het catechisatielokaal en dan zit toch ook de bijzondere winterseizoen er weer op. Het was ook wel op een bijzondere manier dat we elkaar tegenkwamen, hier in een van de zalen van de kerk, niet in de gebruikelijke opstelling, in een kring. Zomaar schouder aan schouder bij wijze van spreken in het rond. Maar stelt u zich maar gewoon voor, ook als ouderen vanmorgen die meekijkt en meeluistert, als een soort klaslokaal, tafeltjes uit elkaar, één stoel achter een tafel en bij sommige tafeltjes twee stoelen. Dat gaf toen onze jongeren binnenkwamen, en ik denk even aan mijn eerste groep op de dinsdagavond, wel hier en daar wat verwarring. Waar gaan we zitten? En die verwarring werd nog groter toen als een van de eerste van de catechisant een tweeling binnenstapt. Die naast elkaar gingen zitten achter hetzelfde tafeltje. En even later kwamen de volgende jongeren binnen en die dachten dat dat ook de bedoeling was. Je naast je vriendin of naast je vriend mocht gaan zitten. En dan snel werd duidelijk dat dat niet kon. Twee van onze catechisanten, twee lieve jongeren, probeerden het nog door te zeggen dat ze in de verte familie van elkaar zijn, nichtjes. Dat zijn ze niet, ze zijn achternichtjes. U begrijpt wat voor situatie er ontstond in dat catechisatielokaal met een aantal pubers van 14, 15 jaar. En opeens zei een van de jongeren door het geharren waarheen, denk erom, uiteindelijk zijn we allemaal familie van elkaar. En toen dat werd gezegd, ging iedereen al braaf op zijn eigen stoel zitten. En hij had natuurlijk ook gelijk. Uiteindelijk zijn we allemaal afkomstig van één vader. Adam. En het doet je goed als predikant dat een jongere in het catechisatielokaal in ieder geval dat al heeft opgestoken. Dat is in ieder geval de helft. En je hoopt van harte dat onze jongeren daarnaast ook leren beleiden dat ze door die tweede Adam, de Heere Jezus Christus, ook door genade een kind van God kunnen worden. Dat is eigenlijk alleen maar de basis. Genoeg voor de rest van het leven. Maar we zitten eigenlijk ongemerkt al meteen in het hart van Romeinen 4, gemeente. Dat is ook wat Paulus beleidt. Als hij deze brief schrijft aan de gemeente van Rome. Uiteindelijk hebben we allemaal één vader. Adam. Op een aangrijpende wijze heeft hij dat uitgewerkt in Romeinen 3. Hij begon vanuit zijn eigen volk, het Joodse volk, te redeneren. Door alle voorrechten op te tellen die Israël uit de hand van de Heer heeft ontvangen. De wet, besnijdenis, verbonden. En hij liet vervolgens zien aan de hand van Israëls geschiedenis hoe het Joodse volk daarmee om is gegaan. Ze de wet hebben ontheiligd. De belofte niet geloven. En het verbond hebben overtreden. En hij trok toen de conclusie dat Jood en Heiden ten diepste één zijn. En dat die eenheid te herleiden is tot die ene vader, Adam. En aan het einde van dat betoog, in Romeinen 3 vers 19, merkte Paulus op, en daarom, om die redenen, is de gehele wereld, Jood en Heiden, voor God verdoemelijk. Inderdaad, we hebben dezelfde vader. Dat betekent dat we onder hetzelfde oordeel liggen. Voor God. Laten we voorzichtig zijn met dat woord, gemeente. Want het is een aangrijpende werkelijkheid. Voor God verdoemelijk. Dat betekent dat God niets in de weg staat om ons te verdoemen. Er is alle aanleiding toe. Als je kijkt naar je eigen leven en ik naar mijn leven. Noem soms maar willekeurig een aantal dingen die Paulus benoemt. We hebben allemaal gelogen. Slangenvenijn is onder onze lippen, zegt Paulus. Als onze ogen konden doden, hadden we al lang levenslang gekregen, toch? En het is maar goed dat niemand weet wat er hier leeft. Want niemand zal ons meer aankijken. En God ziet dat. Weet dat. En nog steeds doet hij niet wat hij wel kan doen. Verdoemen. Tegelijkertijd, en dat is een ander element die Paulus dan vervolgens inbrengt. Hij schrijft deze brief aan een gemeente die bestaat uit twee verschillende groepen mensen. Mensen van Joods komaf. En mensen die vanuit het heidendom zijn overgegaan tot het geloof in de God van Israël. En op wat voor wijze, dat weten we niet. Het is de enige gemeente in het Nieuwe Testament waarvan we niet weten hoe het evangelie in die gemeente een plaats heeft gekregen. Maar in ieder geval, al lezen de schriften, kwamen Jood en Heiden in Rome tot die heerlijke ontdekking dat de beloften van het Oude Testament vervuld zijn in de komst en in het werk van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En ook daar gaat Paulus op in. Wat is dan die nieuwe eenheid tussen Jood en Heiden? Wel, zegt Paulus, we hebben niet alleen één vader, Adam. We hebben ook nog een andere vader. En dan zitten we in het eerste vers, gemeente. Laten we dat maar even lezen, ook om de draad op te kunnen pakken. Dan zegt Paulus in Romeinen 4, vers 1, wat zullen we dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees. Eerst maar even gewoon een streepje onder onze vader. Dat is niet zomaar even een opmerking uit de losse pols die we voor de rest nergens meer tegenkomen in de brief aan Rome. De tijd ontbreekt mij vanmorgen, gemeente, om dat even te laten zien. Maar als u verder leest in hoofdstuk 4, vooral het eerste gedeelte, de eerste 12 vers, dan zult u merken dat die lijn steeds terugkomt in Paulus' uitleg. Niet alleen Adam is dus onze vader van Jood en Heiden. Maar Jood en Heiden die door het woord gebracht zijn tot het kennen van de zaligmaker, hebben daarnaast nog een vader. Onze vader Abraham. De vader aller gelovigen. Paulus laat ons zien in Romeinen 4 wat die eenheid nou precies is. Hoe komt het dat Abraham, die eeuwen teruggeleefd heeft, uiteindelijk de vader is van al die gelovigen onder het Joodse volk en onder de heidenen tot op de dag van vandaag. Die samen met Abraham delen in hetzelfde geloof. Die samen met Abraham geloven in dezelfde God. En die samen met Abraham diezelfde gerechtigheid, de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus, van Gods kant toegerekend hebben gekregen. Wel, in ons gedeelte, gemeente, legt Paulus dat stap voor stap rustig uit. Maar eerst maar eens te gewoon te kijken, wanneer laat de schrift zien in het leven van Abraham dat hij God mocht leren kennen? Was dat toen Abraham de wet van de Heere kreeg? Nou, daar is Paulus heel snel klaar mee in Romeinen 4. Hij zei, dat is ondenkbaar. God gaf de wet pas 400 jaar later, na het sterven van Abraham, aan Israël. Bij de Sinaï. Was dat op het moment dat Abraham door de Heere bevolen werd om zich te laten besnijden? We staan daar juist bij stil in de leerdienst. En dat God, toen hij dat opdracht gaf aan Abraham, om zichzelf en zijn kinderen, en wanneer een jongetje geboren werd, op de achtste dag na de geboorte, dat kindje te besnijden. Dat God, nadat hij die opdracht had gegeven tegen Abraham, zei dat hij nu gerechtvaardigd was door het geloof. Dan zegt Paulus, sla je Bijbeltje maar open. Leg die vraag maar tegen het leven van Abraham aan. En je zult al heel snel merken, wanneer je bladert door het Bijbelboek Genesis, dat het woord besnijdenis staat in hoofdstuk 17 en het woord geloof al veel eerder, namelijk in hoofdstuk 15. En Abraham geloofde aan God en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid, hoofdstuk 15, vers 4. Met andere woorden, was het nou voor of na de besnijdenis? Voor de besnijdenis, zegt Paulus. En op grond daarvan maakt hij dan de conclusie, en dan zitten we halverwege ons hoofdstuk, dat zowel zij die nog niet besneden zijn en nog niet deel uitmaken van Israël, als ook het Joodse volk, uiteindelijk leven op grond van diezelfde belofte en met datzelfde geloof dat Abraham voor de besnijdenis kreeg. Waarom werkt Paulus dat op die manier stapsgewijs uit? Wel, Paulus is als het ware op zoek naar wat nu de grondslag is van het ware geloof. Dat de goddeloze rechtvaardigt om niet. En dan begint heel concreet bij onze situatie. Rechtvaardigt God ons vanwege ons verbond? Rechtvaardigt God een zondaar vanwege de besnijdenis of de doop? Houdt God rekening met onze goede werken, met ons goed gedrag, wanneer hij een zondaar in gunst aanneemt? En één voor één, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, vinkt Paulus dat allemaal af. Door het verbond? Nee. Goede werken? Nee. Besnijdenis? Nee. Wat hou je dan over onder de streep? Niets. God rechtvaardigt de goddeloos, omdat hij dat wil. Omdat God God is. Daarom. Ik vat het vanmorgen op dit moment even kort samen, gemeente. En ik maak dan de volgende stap. Op deze tweede paasdag wil Romeinen 4 vers 25 laten zien wat de troost is van de opstanding van Christus uit de doden. En een van die troosten is dat God een goddeloos, iemand die het waard is om verdoemd te worden, kan en wil rechtvaardigen, vrij spreken van zijn schuld, hem niet verdoemen, maar hem aannemen tot zijn kind. En Paulus kijkt dan eerst naar ons leven, om op zoek te gaan of de Heer in ons leven een aanleiding ziet waarom hij dat zou kunnen of moeten doen. En de conclusie is en blijft nog steeds hetzelfde. Als God naar ons leven kijkt, ach Heere, wie kan dan bestaan? Hij neemt zijn uitgangspunt dus in God. God verdoemt of rechtvaardigt. God veroordeelt of spreekt vrij. Laten we dat vanmorgen als eerste meenemen, gemeente. Alles hangt dus af van wie God is. Alles. Kan niet genoeg benadrukt worden. Zeker wanneer het gaat om de vergeving van de zonde. Dan zijn we totaal afhankelijk van God. Van wat hij wil. En het staat hem vrij om te doen wat hij wil. En het ligt voor de hand dat God onze zonde niet vergeeft. Als we kijken naar wie we zijn voor hem. Het gaat dus om God. Om hem alleen. Mag ik zomaar even tussendoor een vraag stellen, gemeente? Wilt u dat nou ook in uw leven? Dat het alleen maar om God gaat. Niet om de vraag of ik naar de hemel kan. Ook nog niet in de eerste plaats om de vraag hoe mijn zonden worden vergeven. Maar leef nou op de bodem van uw hart dat diepe verlangen. Dat God alleen aan zijn eer komt. Dat alle lof, eer en aanbidding in uw leven alleen maar ontspringt aan wie God is. Dat hij de dragende grond van uw leven is. En dat dat ook uw verlangen is, steeds meer en meer geworden ook in uw leven. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hem zij de eer en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. God alleen. Kijk, als Paulus op dat punt is aangekomen, dan zitten we aan het slot van ons hoofdstuk en dus ook bij de tekst. Dan laat Paulus zien wie God is. Heel die vraag over de vergeving van de zonde, valt weg in de schaduw van wie de Heer is. En hij werkt dat op een hele sobere en eenvoudige manier uit. Laten we de tekst maar even lezen nu, gemeente. En die begint lezend vanaf vers 24. En ik wil voortdurend benadrukken wat Paulus hier naar voren haalt. Wie God is, kijk er maar mee. Er staat, maar ook om ons het wil is het geschreven. Dus het leven van Abraham, daar verwijst Paulus nu naar terug. Dat is niet alleen voor hem geschreven, zegt Abraham, toen en daar. Een soort historische anekdote, interessant om te weten. Het is ook nog niet eens geschreven voor Israël. Zodat ze kunnen roemen op hun voorgeslacht en de geschiedenis die de Heere schreef in het leven van Abraham. Nee, zegt Paulus, het is ook om uwentwil geschreven, gemeente van Rome. En zo mogen we het vanmorgen ook voor ons lezen. Waarom? Omdat Adam onze vader is en Abraham onze vader is. Het is om uwentwil geschreven, zegt hij, en het zal ook toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Wat is dan beschreven? Wel, wat God heeft gedaan. Wat God doet. Niet in de eerste plaats wat Abraham ondervindt, hoe hij tot het geloof kwam, wat zijn weg met de Heer is. Nee, wat God doet. En dan is het opvallend, gemeente, dat als Paulus die toon aanslaat in Romeinen 4 en dat hier als het ware de boventoon laat worden, dat hij zich dan helemaal concentreert op wat God heeft gedaan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Laten we nog maar eens lezen, vers 24. Die geloven in God, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Paulus wil laten zien wie God is. Als het dan om God gaat, om hem alleen, wie is God dan ten diepste? Wat beweegt hem om niet te doen wat hij eigenlijk zou kunnen doen? Ons verdoemen. Waarom doet God dat niet? Bij die uitdrukking, gemeente, en hij deed het niet, moet ik altijd denken aan wijlen dominee Sonneveld. De tijd dat wij in Doorspek woonden, gingen daar vaak voor en hij hield een keer een preek over Jona. Over de woorden, en hij deed het niet. Voor onze ouderlingen, die preek staat ook in de Levensbron, is er een keer een leesdienst. Pak eens een keer die preek. En hij deed het niet. Zonneveld werkte toen uit dat Jona en iedereen die Jona leest verwacht dat God zijn woord handhaaft en binnen 40 dagen Nineveh omkeert en van de aardbodem wegvaagt. Maar hij deed het niet. Waarom niet? Omdat God boven onze verwachtingen, berekeningen uitstijgt. Hij neemt redenen uit zichzelf. En laat zo zien wie hij is. Dat is de gans andere. Nou, dat spoor slaat Paulus hierin. Om uit te leggen wie God is. Wilt u ons meenemen naar de Heere Jezus Christus? Met een paar trefwoorden typeert hij dan wat God gedaan heeft in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Overgeleverd. Opgewekt. Is maar dat eerste, gemeente, overleveren. We stipten het al aan in de achterliggende weken. Als dat woord valt in het Nieuwe Testament, overgeleverd om onze zonden, dan hoor je eigenlijk twee lijnen lopen. In de eerste lijn, de lijn die de zaligmaker zelf heeft ingezet tijdens zijn omwandeling op aarde, toen hij zijn lijden en sterven ging aankondigen in de kring van zijn discipelen. Het was eigenlijk een refrein aan het worden onderweg naar Jeruzalem. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. En de discipelen vatten dat woord overleveren heel letterlijk op. Dat betekent uitleveren. De boeien geslagen worden. Verhoord worden. Gevonnist worden. Terechtgesteld worden. Overgeleverd. Uitgeleverd. Maar aan het slot van die woorden zei de Heer Jezus steeds een opgewekt worden. En wie zou dat dan doen? Hadden ze die vraag maar gesteld onderweg naar Jeruzalem, dan hadden ze de levenden niet gezocht bij de doden. Dan hadden ze in die vroege morgen van die eerste dag hun knieën gebogen en aan God gevraagd: Heere, waar is uw zoon? Wijs hem aan en breng ons bij hem. Zoals u eens de wijzen uit het oosten gidste door een ster in de nacht, zo bent u ook in staat om naar uw woord ons te brengen op die plaats in Galilea waar Jezus voor zijn lijden en sterven omsprak, opdat we hem, de opgestane levensvorst, mogen ontmoeten en omhelzen. En we hebben eigenlijk meteen die tweede lijn te pakken. En dat was de lijn die de zaligmaker voor ogen stond. Namelijk dat hij niet overgeleverd werd aan mens, maar dat God hem gaf. Als je dat woord overleveren, gemeente, heel concreet zou moeten uitwerken, dan moet je iedere keer op die belangrijke momenten in Jezus' leven Johannes 3, vers 16 aanhalen. Als hij daar in het stof buigt, overgeleverd wordt aan de helse angsten en smarten, dan hoor ik in de hof van Gethsemane ruis: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als hij een stap naar voren zet om zich te laten binden, hoor ik door dat wapengekletter een van de Romeinse soldaten: want al zo lief heeft God de wereld gehad. Als hij staat voor Caiaphas en Annas, een zak over zijn hoofd wordt gedaan, als het spelletje profeten voorspellen gaan spelen, en als je profeet bent, zeg dan wie je slaat, hoor ik onder die slaande handen: want al zo lief heeft God de wereld gehad. Die mokerslagen vallen op Golgotha. En het lichaam van Jezus vastgenageld wordt aan het hout. Hoor ik in die doffe klappen: want al zo lief heeft God de wereld gehad. Als hij achtergelaten wordt in de drieurige duisternis. En we in de nacht die stem horen klinken: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoor ik in de stilte die dan valt: want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is het antwoord. Liefde. Dat bewoog God om hem te verlaten. Wie God is. God is liefde. Zo is God. Kijk naar zijn zoon. Daar hebben we meteen de tweede grondslag. Van de rechtvaardiging van het geloof. We zeiden het vanmorgen tegen elkaar. De eerste grondslag is God. God alleen. Totaal afhankelijk van wie God is. En wie is God? God is liefde. Overgeleverd. God leverde hem over. Om onze zonden. Mag ik het even concreet maken in het licht van Romeinen? Om onze doemwaardigheid overgeleverd. Verdoemt God zijn zoon. Om een doemwaardige zondaar op grond van recht vrij te kunnen spreken. Dat doet God, gemeente. Dat heeft hij allang gedaan. Overgeleverd. Dat staat vast. Er is niets meer aan toe te doen. Niets meer af te halen. Dat is een daad van God. Het enige wat wij erin hebben gedaan, is onze schuld vermeerderen. Ook toen we dachten, kijk even naar Petrus, dat we de Heer een handje moesten helpen. Met je goede voornemens. Met dat zwaardje waarmee je stond te zwaaien. Om jezelf te handhaven. Het vermeert het schuld. Denk aan een aangrijpende woord wat de zaligmaker tegen Petrus spreekt. Ga weg achter mij, Satanas. Dat zei hij niet tegen Judas. Dat zei hij niet tegen die Romeinse soldaat. Dat zei hij tegen iemand die God vreest. Op het moment dat het ongeloof de overhand dreigde te krijgen over het leven van Petrus. En hij tussen de zaligmaker en het kruis in ging staan om het tegen te houden. Mag ik bij dit eerste punt, gemeente, twee lijnen trekken? In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Zie je nu ook hoe verloren je leven is? Er is niets meer aan te doen. Als er geen godswonder gebeurt, dan ga je verloren. Kijk maar gewoon eens terug op je leven. Wijs nou eens in alle eerlijkheid voor God en jezelf aan. Eén reden waarom de Heere je zonde zou moeten vergeven. Eén reden. Ik vraag niet te veel. Want al die zonden, al dat ongeloof, al die schuld, in één klap weghaalt en God ervan kan overtuigen dat het om die reden in jouw leven moet doen. Is totaal verloren. Durf je daar ook amen op te zeggen? Ga niet in het gericht met uw knecht. Dat waren toch de laatste woorden van Guido de Bree. Want niemand die leeft kan voor u bestaan. De tweede toepassing. Ben je er ook van overtuigd dat God het alleen kan doen? En ik haast me te zeggen dat hij het ook wil doen. De zonde vergeven. Kijk, dat is iets anders. Als ik vanmorgen aan u zou vragen, kan de Heer het doen? Dan zou u waarschijnlijk ook zeggen, ja, dat kan de Heer. Maar ik denk over die geschiedenis aan die, met die maanzieke knaap, gemeente. Ik denk dat we geen beter voorbeeld naar voren kunnen halen om duidelijk te maken welk punt ik vanmorgen wil maken. Die vader staat daar en hij is vastgelopen met wat mensen niet kunnen. Jezus' discipelen kunnen ze zo niet genezen. En de schriftgeleerden en de fariseeën die grijpen hun kans en die wrijven dat die vader nog eens een keer rustig aan. Je bent bij het verkeerde adres. Ze zeggen dan wel Jezus' discipelen te zijn. Kijk maar. Het schiet niet op. Het wordt alleen maar erg. De jongen krijgt weer een aanval en kruipt over de grond. En eigenlijk zeggen ze, het zijn niet zijn discipelen die het niet kunnen. Nee, dit zijn discipelen van de meester. Nou, waar is die? Hij is weg. Dan zit je opgescheept met zijn discipelen. En dan is de meester weg. En als dan de Heere Jezus op dat moment opeens staat in die kring, dan komt die vader vanuit die ervaring, het kan niet, naar de zaligmaker. En hij zegt tegen de Heere Jezus, als u het nou wel kan. En dan draait de zaligmaker het om. Door tegen die vader te zeggen, het is niet de vraag of ik het wel of niet kan. Geloof je dat ik het wil? Aan mijn macht hoef je niet te twijfelen. Maar durf je ook over te geven aan mijn gewilligheid. Aan mijn welbehaag. Aan mijn liefde. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Zou je dat vanmorgen durven zeggen, gemeente? Niet of God het kan, maar of hij het wil. Zonde vergeven. Let maar eens op hoe Paulus dan die stap maakt. Laten we nog maar even de tekst lezen, gemeente. Daar staat welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Het gaat hier steeds om God. Wat God doet in het leven van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. We zagen gisteren morgen die ene lijn in het Nieuwe Testament. Hij is opgestaan. Dat deed hij helemaal alleen. Daar kwam geen hand aan te pas. Daar had de Zoon de Vader niet bij nodig. Dat deed hij nu zelf, uit eigen kracht, om te bewijzen dat hij is wie hij zei te zijn. Ik ben de opstanding en het leven. Maar het Nieuwe Testament laat ook die andere lezing. Over het graf van Jezus de schaduw van de Vader ligt. En dat het werk van de Vader niet af was toen hij hem had overgeleverd om gekruisigd te worden. Maar zoals de Zoon al zei, maanden voordat hij daadwerkelijk gekruisigd werd. Ik zal worden overgeleverd in de handen van. En opgewekt worden. Die aankondiging van zijn lijden en sterven, gemeente, horen we het kinderlijk vertrouwen van de Zoon in de Vader. De Zoon vertrouwde erop dat de Vader hem niet in de steek zou laten. In dat kinderlijke vertrouwen, zo zagen we Goede Vrijdagavond, vertrouwde de Zoon zijn leven als een kostbaar pand toe in de handen van zijn Vader. Wat er ook zou gebeuren, de Vader zou hem niet in de steek laten. Omdat hij de schat van Jezus onschuld en blanke gerechtigheid koesterde aan zijn hart. Nu zegt Paulus, daarin zien we nou de hand van de Vader. Die hem opwekte uit de dood. Waarom? Want al zo lief heeft God de wereld, de verdoemelijke wereld, gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon opgewekt heeft. Uit de dood. Het is niet voor niets, gemeente, dat Paulus even daarvoor in Romeinen 3 opmerkt dat God zijn zoon heeft gegeven tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En je zou kunnen zeggen als een bewijs, een overtuigend bewijs, Wat God in de gaven en in de verzoenende verdiensten van Christus bewijst. Dat hij God is. Enkel en alleen liefde. Ik vat dit moment in de preek samen, gemeente. Alles hangt af van God. God is liefde. En Paulus werkt dat woord liefde dan uit. Door te laten zien dat God vanuit liefde zijn zoon heeft overgegeven. En dat God vanuit liefde zijn zoon heeft opgewekt. Laten we nog even naar de tekst kijken, gemeente. Waarom? Staat in vers 25. Om ons. Om ons. Om onze zonde. Om onze rechtvaardigmaking. Het ontroert me gewoon, gemeente. Het onbegrijpelijke van Gods liefde. Waarom zou God u en mij lief hebben? We zeiden net al, sprekend en pratend zo met elkaar, als de mensen zouden weten wat er hier leeft en wat er soms speelt door je gedachten. Nou, ik denk dat we voor de rest van het leven alleen zouden wonen, of niet? Nog afgezien van de vraag of jij met wat er leeft in je hart een ander onder de ogen durft te komen die alles van je weet. Weten we in ieder geval één ding. Als iedereen weet wat er leeft in je hart, kijkt niemand je meer aan. Maar dan kunnen we mensen nog ontlopen. We kunnen toneel spelen, daar zijn we heel erg goed in. Maar bij God valt alle franje eraf. Stop het toneelspel. En staan we voor hem zoals we zijn. En dan zegt Paulus, om ons. Daar zit niets van ons bij. Dat doet God uit onbegrijpelijke eenzijdige liefde. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Niet omdat hij een behagen heeft in die wereld. Daar is de Heer heel duidelijk in. Dat geeft hem het recht om ons te verdoemen. Maar hij neemt daarvoor redenen uit zijn eigen hart. Daarom handelt hij zo. Het onbegrijpelijke. Enkel te aanbidden liefde. Ik vat het weer samen, gemeente, en dan maken we de stap naar het derde punt. Rechtvaardig. Tot nu toe gaat het alleen maar om God. Vindt u dat teleurstellend? Als het gaat om de rechtvaardiging. Zit u eigenlijk te wachten op een moment dat het ook over u gaat? Of mag ik het eens omdraaien vanmorgen? Ik hoop dat u op dat spoor zit. Vind je het eigenlijk jammer, tussen aanhalingstekens, dat we in dit derde punt de stap gaan maken naar u en mijn leven, omdat u niet genoeg krijgt van wie God is? Is dat ook uw ervaring in de loop van uw leven geworden, na ontvangen genade, toen de Heer pas in je leven kwam? Was je vol van hem, maar ging het ook vaak over jezelf, of niet? Op een gegeven moment hoorde je jezelf gewoon praten. Is de liefde eruit. Een soort hol vat geworden, hè? Sla je tegenaan, dan hoor je een klank, maar je hoort vooral dat hollen. Dan ben je niet in de loop van je leven ook steeds meer met jezelf opgestroopt. Dat kon je toen niet denken, toen God zijn liefde uitstortte in je hart. Het kwam niet in je op de gedachte dat je ooit nog zou zondigen. Nu sta je een aantal jaren verder, of misschien wel tientallen jaren verder, nog maar een paar maanden verder. Opeens was daar die gedachte weer. Die blik. Het woord. Die houding. Probeer het weg te drukken. Vind je het ook zo'n groot wonder? Dat het in de rechtvaardiging dan alleen maar gaat om God. En dat je in de loop van je leven daarom steeds weer opnieuw gerechtvaardigd moet worden. Dat is niet één daad. Rechtvaardigen in het Nieuwe Testament is een werkwoord. Dus je leven lang. Het treft me zo vaak, gemeente, ook in onze belijdenisgeschriften, maar met name ook in ons avondmaalsformulier, dat dat ook voortdurend wordt benadrukt. Als een voortdurende oefening. Je bent er niet met het moment dat God je toen en daar vrijsprak. Ik moet elke dag bidden om vergeving. Elke dag om een nieuw hart. Elke dag om bekering. En elke keer weer opnieuw als de Heere vanuit het woord laat zien wie Hij is, krijgt de verwondering steeds meer diepgang en wordt het wonder steeds meer onbegrijpelijk waarom God omziet naar mij zoals ik ben. Dat is jammer voor u die zo hoog in de boom zit met uzelf. Ja, die zo kan roemen op je geloof, op je bekering, op je weg, op je bevinding. Maar hoor je jezelf niet eens een keer praten? Dat je met hele mooie woorden alleen maar over jezelf hebt. Waar is God nou in je verhaal? Wie is God nu in je leven? Het gaat toch om Hem? Daar verbleekt toch alles bij? En wat er overblijft, dat is toch zijn werk? Daar kunnen wij toch niet op roemen, zou Guido de Bres zeggen in dat artikel dat we vanmorgen gelezen hebben. Dat zijn de gerechtigheden van Christus. Dat is het werk van de Heer. Nu laten we ons vanmorgen vertroosten, gemeente, op deze tweede paasdag met wie God is. In het licht van het kruis. En in het licht van het open graf. En dat we vanuit het woord van morgen mogen horen, voor ons. Wat voor beleving geeft dat geloof nou? Voor ons. Dan maken we nu de stap naar het derde punt. Maar Paulus is ons daarin ook voorgemeente. Hij doet dat aan de hand van het leven van Abraham. Laten we maar even kijken. Het gaat niet alleen om het kale geloof van Abraham, waarvan hij zegt dat is nu hetzelfde geloof dat wij hebben. Net wat we ook vanmorgen tegen elkaar kunnen zeggen als we de Heere mogen kennen. We hebben hetzelfde geloof als Abraham. We geloven in dezelfde God. Dezelfde belofte van het evangelie. Abraham keek nog uit naar de vervulling van die belofte. En in 2021 mogen Gods kerk en kinderen tegen Abraham zeggen, Abraham, het is volbracht. Alles is vervuld. We staan voor de feiten. Maar de beleving van het geloof is identiek aan die van Abraham, zegt Paulus. Dat is niet mijn invulling. Kijk maar gewoon naar de tekst. Laten we maar even lezen. Er staat in vers 17, daar maakt Paulus dat vergelijk. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot de vader van vele volken gesteld. Dat is dus die belofte. Waardoor Abraham een vader is van al de volken. Voor hem aan welke hij geloofd heeft. Nu maakt Paulus een stap naar de geloofsbeleving van Abraham. Hoe beleefde Abraham dat geloof? Wel, hij geloofde in God. Hij geloofde God. Die de doden levend maakt. Ik wil daar even bij stilstaan vanmorgen. Dat is nou ook de beleving van het geloof in 2021. Want wat zie ik? Alleen maar de dood. Al ben ik nog niet oud. Ik voel wel dat mijn lichaam vergankelijk is. En als broeder Voorthuis en ik woensdagmorgen weer de begraafplaats opgaan, lopen we ook langs grafzerken waar onze leeftijd op staat. We kijken de dood in de ogen. En als je staat bij het open graf, dan is dat graf diep, donker en het zegt nooit genoeg. We leven terwijl we omringd worden door de dood. Abraham voelde dat heel concreet. God gaf de belofte van kinderzegen niet op zijn trouwdag. Toen ze alle twee nog jong waren. God gaf de belofte van de kinderzegen niet bij 12,5 jarig huwelijksjubileum. Toen ze nog hoop hadden. God gaf de belofte van de kinderzegen pas toen Sara wist, ik ben onvruchtbaar en onvruchtbaar in de Bijbel betekent dood. Dan stopt het. Dan stopt de lijn van het geslacht. Dan breekt het af. En Abraham kreeg de belofte. Zoals Paulus dat hier in Romeinen 4 uitwerkt. Toen hij merkte aan zichzelf, ik ben nog te oud geworden om een zoon te verwekken. Toen in de dood kwam de belofte van het leven. Maar is dat ook niet paas? Wij die ons omringd weten worden dood, moeten het doen met de belofte. Hij is opgestaan. U die voelt aan uw lichaam dat de tijd van het levenseinde nadert, moet het zometeen doen met de kale, naakte belofte van het woord. Als we zometeen neergelegd worden op een bed en misschien wel kunnen bogen op een heel indrukwekkend leven waarin de Heer zo kennelijk en zo duidelijk gesproken heeft, zullen we misschien op ons sterfbed alles moeten inleveren. En houden we niets meer over. Twee lege handen. En de belofte van het woord. Hoe minder we ervan zien van het leven, hoe meer het geloof gelooft dat God bij macht is om de doden uit het leven op te wekken. Zie je dat, die wisselwerking? Tussen de dood aan de ene kant en het leven aan de andere kant. Wat is er dan een wonder, gemeente, dat het geloof afhankelijk is van God. En wat kunnen we dan in het geloof daar ook op een heerlijke en vrijmoedige wijze aanspraak op maken, of niet? Is het niet de Heere zelf die ons juist wat dit betreft ook de woorden in de lippen legt? Zo waarachtig als, ik leef! Zo waarachtig als ik leef. Het geloof zegt tegen de Heere, Heere, dat betekent dat u dood bent als het niet waar is. Ik waag het op u. In het aangezicht van de dood. Ik geef me over aan u in het vertrouwen dat u bij machten bent. De doden op te wekken. Al voel ik dat ik ga sterven. Tweede grondlijn in Abrahams beleving. Nou, laten we maar naar de tekst kijken, gemeente. Daar staat het in vers 17. Welk aan God heeft geloofd, die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Heeft u daar wel eens op gelet, ook in de geschiedenis van Abraham? We hebben dat zo de achterliggende weken op de voet gevolgd, gemeente, vanaf Genesis 15 tot en met 17. Je ziet eigenlijk nog twee lijnen lopen. Abraham loopt steeds meer vast met zichzelf. Hij krijgt hoop op God wanneer hij naar buiten gaat en de sterren telt. Maar die hoop wordt al spoedig weer de bodem ingeslagen, als die geschiedenis met Hagar passeert. Zit hij weer op de puinhoop, dat wordt alleen maar erger. Hij krijgt hoop op God wanneer de Heere de tekenen geeft en ook die besnijdenis instelt. Maar daarna blijft het zo lang stil. Dat is de ene lijn. En tot overmaat van ramp, als de Heer dan eindelijk bij Abram op bezoek komt en tegen hem zegt, over een jaar kom ik terug en dan ben je vader en moeder, staat er achter de tent Sarah te lachen van ongeloof. Die gelooft er helemaal niets meer van. Maar naarmate Abram bewijst dat hij niet wil en kan geloven, en ik begrijp dat, spreekt de Heer steeds concreter en duidelijker. Begon bij een algemene belofte, zaad nageslacht. Het wordt een zoon. En met de laatste stap zegt God, over een jaar kom ik terug en er ligt er een kind in de wieg. God spreekt alsof dat kind er al is. Maar dat is toch ook de kracht van de belofte. Wanneer het geloof rust in God, dan kijkt het geloof met de ogen van God. En dan ziet het wat God ziet. En wat ziet God dan? Het leven. Onschuld. Volkomen rechtvaardig. Vrij van schuld. Niet toenwaardig. Aangenomen door de Heilige Geest tot het kindschap van God. Waar haalt dat geloof zijn kracht vandaan? Uit God. Die zijn zoon heeft overgeleefd. En zijn zoon heeft opgewekt. Waardoor het geloof mag weten, want al zo lief heeft God mij gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor mij heeft overgeleverd en voor mij heeft opgewekt. Dat ziet het geloof tegen het geweten in. Want dat geweten houdt het bij de feiten van mijn leven. Dat klaagt mij voortdurend aan, toch? Het geweten weet feilloos te benoemen waarom God het recht heeft om mij voorbij te gaan. Dat geweten stelt mij voortdurend in staat van beschuldigingen. Dat heeft toch gelijk, daar kun je ook niet mee discussiëren. Als je met je geweten gaat discussiëren, dan ben je snel uitgepraat, ik wel. Bij dat ene moment kun je misschien het nog gaan vergoeilijken. Bij dat andere moment wat terugkomt in je herinnering, kun je nog een ander de schuld geven. Maar dat geweten, dat gaat door. Doordat alles van mijn kant de bodem is ingeslagen. En ik dus God alleen moet overhouden. Het alleen met God moet doen. Die zijn zoon heeft opgewekt. In wie alle gerechtigheid, alle heiligheid, alle volmaaktheid, alle wijsheid is. En die Christus mij toerekent als mijn eigendom. Ik ga afronden, gemeente. Ik trek heel eenvoudig een paar lijnen. Het geloof, geloof tegen beter weten in. Dat wat wij weten en dat wat wij zien is ons leven. En daarom is het hopeloos. Als je God niet kent. Wat voor toekomst heb je dan? Waar leef je dan voor? En hoe denk je zo te kunnen sterven? Dan leef je voor het graf. Ik zeg het maar gewoon zo, gemeente. Dan leef je voor het graf. Maar het geloof ziet wat God ziet. Je ziet een leeg graf, een leeg kruis, een lege kribbe en een volle hemel. Daar is God. Het geloof heeft dus helemaal niets in zichzelf. Maar dat wil het geloof ook niet. Het wil roemen in God. Het heeft alles in hem. Ga met het geloof spreken over God. En je hoeft niets meer te zeggen. Ga met de gelovigen spreken over zichzelf. En dan begint of te papegaaien, na te praten, lege klank, holle fraas, of hij valt stil. Want wat heeft een gelovig in zichzelf, naast zijn eigen armoede, schuld, tekortkomingen en afmaken? Heeft het niets? Maar is dat ook niet de troost van Pasen, gemeente? Dat het geloof nou tegen de gelovigen zegt. Je hoeft het ook niet meer met jezelf te doen. We mogen het met God doen. God alleen. Kijk eens wie hij is. Hij is een zoon overgeleefd. Opgewekt. Opgenomen. Plaats gegeven aan zijn rechterhand. En daarom leven we al in de hemel. Al zie ik hier op aarde er helemaal niets van. Maar het hoofd moet ook omhoog. En het hart gaat naar boven. Zalig lieven, zalig loven. Is het daar waar men Christus ziet. Amen.